Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mee. Volgende week zondag, 's morgens zal er dan leesdienst zijn. En 's avonds hoopt u voor te gaan dominee Kieviet van Rotterdam-Kralingen. Aanstaande woensdag zal er een bejaardenmiddag worden gehouden, aanvang 14:30. Voor vervoer kan contact worden opgenomen met een van de diakenen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Psalm 68, vers 10. Luisteren naar de wet des Heren. In aansluiting erop willen wij zingen van Psalm 101, vers 1 en vers 2. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen en ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Daarna zal de schriftlezing zijn uit Efeze 1, vers 3 tot 14. We luisteren dus naar de wet des Heren. We zingen Psalm 101, vers 1 en vers 2. En we luisteren naar Efeze 1, vers 3 tot 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Efeze 1 vanaf vers 3 tot vers 14. Het woord Gods luidt daar al dus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat laatste vers, dat is de tekst voor de prediking van deze morgen, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. In de voorbeden willen we gedenken aan zuster van de Doe uit de Goede Rede, die opgenomen is in het ziekenhuis te Dirksland. En dankzegging is gevraagd voor Jantine en Marco Wielhouwer, die in de afgelopen week werden verblijd met de geboorte van hun eerste kindje, een zoon. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog, zo mag de psalmdichter ervan zingen. Zo hebben we het ook vanmorgen bij het begin van deze dienst gezongen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En als we zien op de afgelopen week, heren, dan zal ook ieder dat weer moeten erkennen. Dat het uw goedheid is, dat het uw genade is, dat we nog zijn die we zijn. Terwijl anderen door de dood werden weggenomen, terwijl anderen in moeilijke en barmelijke omstandigheden leven, mogen wij nog zijn in het heden der genade en mogen wij nog ook hier in uw huis zijn. Dan mogen we nog de vrijheid hebben en de gelegenheid ontvangen om met en als de gemeente samen te komen rondom uw woord en goddelijk getuigenis. En dat getuigt alles van uw goedheid, Heere, want in ons is er niets. Wij hebben uw woord en wet weer gehoord vanmorgen. En dan moeten we erkennen dat we schuldig staan, dat we overtreder zijn, dat we gezondigd hebben en dat we niet één van die geboden gehouden hebben, en dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. O Heere, laat het ons ook voor uw heilig aangezicht brengen in verootmoediging. Laat het ons brengen ook zo in schuldbelijdenis. Want als wij onze zonden niet belijden, als we onze zonden niet erkennen, als we dat niet zien, Heere, dan zullen we ook geen vergeving nodig hebben. En van nature zien wij het niet en willen wij het niet zien. En leven we eraan voorbij en willen we er ook niet van horen. Maar Heere, wil gij dan ook niet alleen uw woord en uw wet ons voorhouden, maar wil ook schenken de bediening met uw Heilige Geest, waardoor wij ons schuldig gaan erkennen tegenover uw woord en wet. En dat we gaan erkennen, uw woord en wet is heilig en goed. Maar dat we dan ook moeten erkennen, wij hebben gezondigd, wij hebben overtreden. En daarom ons alles onwaardig gemaakt. Ja, daarom juist is het een wonder dat we nog zijn die we zijn. En daarom was het ook nodig dat wij erkenden, geloofd zij God met diepst ontzag. En moeten we erkennen, die gunstbewijzen die gij ons schonk, dat is alles genade. Dat is alles nog uw goedheid, onverdiend. Heere, wil ons zo brengen voor uw heilig aangezicht en wil ons zo doen erkennen onze zonde, onze schuld. Maar wil gij ons dan ook in genade aanschouwen in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, wiens bloed reinigt van alle zonden, waardoor er vergeving kan zijn. Heere, want u zegt het toch zelf ook, indien mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Heere, o, wil ons zo in genade aanschouwen en wil ons zo vanmorgen ook nog onderwijs geven uit uw woord. Zo mogen we toch hier weer zijn om naar uw woord te horen, om als gemeente de psalmen op te zenden tot u en zo ook te erkennen, Heere, in het zingen, dat uw naam de eer moet ontvangen en dat gij het waard zijt om gediend en gevreesd te worden. Maar we zijn ook samengekomen om zo met alle noden en zorgen en met alle moeite en verdrietelijkheden, maar ook met de vreugden die er kunnen zijn, ook voor uw aangezicht te verschijnen in de weg van het gebed. En als we dat in deze ogenblikken doen, Heere, dan bidden wij u, o, wil gij nog in gunst op ons neerzien? Wil gij ons gedenken, allen tezamen? Maar wil in het bijzonder ook uw nabijheid, uw kracht schenken aan hen die het moeilijk hebben en die soms ook met zoveel zorgen en met zoveel verdriet ook kampen en die misschien ook in de kerk kunnen zitten met een hoofd vol gedachten en zoveel smart. O Heere, wil gij ze sterken en nabij zijn. We dragen de zieken aan u op die niet naar de kerk konden komen. Wees bij hen, Heere, ondersteun hen en gedenk hen. Wij kunnen het soms zo gewoon vinden om naar de kerk te gaan, maar als de gezondheid minder wordt en als soms dat niet meer mogelijk is, dan wordt het pas gezien welke voorrecht het is om nog de gezondheid en de kracht te hebben naar de kerk te gaan. Heere, geef dat wij er niet aan voorbij gaan, maar dat we het zien. Maar wil ook dan juist gedenken hen die ervan verstoken zijn. Hen die misschien al zo lange tijd niet meer met en als de gemeente samen kunnen komen. Ach, wil gij bij hen zijn, hen omringen met uw goedheid en zorg. En geef hulp en kracht. Ook als er medicijnen worden toegediend, wil gij ze zegenen. Als er behandelingen ontvangen worden, Heere, en dan moeten soms moeilijke wegen gegaan worden, allerlei onderzoeken. Wil gij in ziekten en zorg nog uw kracht schenken en bewaar voor opstand. Geef, Heere, dat ook in dat alles nog de heiligende kracht ondervonden mag worden. Gij kunt immers alles doen, medewerken ten goede. Gij kunt erin meekomen en als gij erin meekomt, Heere, dan brengt gij toch alles mee. Dan kan het kruis gedragen worden, dan wordt ook kracht ondervonden. En dan geeft gij kracht naar kruis. We denken in het bijzonder aan haar die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil gij, zuster, van de doel gedenken en ook wat gedaan wordt in het ziekenhuis voor haar tot zegen doen zijn, medisch, maar wil gij het ook geestelijk welmaken, want Heere, dan kan ook het ziekbed nog een middel zijn, dan kunt gij het nog zegenen en dat ook ondervonden mag worden. De Heere is goed, de Heere denkt nog aan mij. Heere, wil gij haar dat ook schenken en wil gij zo nog herstel geven? Wil gij alle zieken, alle die verpleegd en verzorgd worden in ziekenhuizen, in verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, Heere, u weet van alle moeite en zorg, gedenk ze en sterk ze. En allen die zich inspannen om hen te verzorgen, Heere, wil ook daar de kracht voor geven. Geef u zegen. En ook allen die als familie hen omringen, dat ook daarin gesterkt mag worden, Heere, en dat zij die kracht mogen ontvangen die nodig is. We zeggen ook uw naam dank, Heere, voor Jantine en Marco Wielhouwer, die verblijd mochten worden met de geboorte van een eerste kind, een zoon. Heere, wat hebt u het wel willen maken? En dan moeten we ook daarin zien, onze tijden zijn in uw hand. Want, ach, dit was een geboorte waarvan we dan als mensen zeggen, dat is te vroeg. Maar Heere, ach, dat was uw tijd en daarom bidden wij u, wil gij dit jonge leven ook gedenken en zegenen en geef, ook als dat voorlopig nog in het ziekenhuis moet blijven, dat ook zo dat alles gezegend mag worden, dat hij verder ook goed mag zich ontwikkelen. En wil gij ook de moeder de krachten weer hergeven, wil haar oprichten en geef, Heere, dat uw goede hand zo gezien mag worden, maar wil ook deze ouders, die nu vader en moeder zijn geworden, ook zo vanuit uw heiligdom bedienen, om toch ook in getrouwheid nu ook die verantwoordelijke taak als vader en moeder te volbrengen. En Heere, wat is daar dan ook wijsheid en kracht voor nodig? En doe hen dan ook zien, Heere, dat wij de kinderen ontvangen uit uw hand als leenpanden. En dat u ook vraagt, dat u ook eist, dat we ze ook opvoeden zouden, niet naar eigen goeddunken en niet naar onze gedachten hangen. O, wij zien hoe vaak dat gebeurt en hoeveel dat ook aan de orde is, en dat er allerlei moderne gedachtegangen zijn om de kinderen toch zo zichzelf te laten ontwikkelen en ook zo maar vrije opvoeding te geven. En dat men dan ook zegt, ach, ze moeten later zelf maar een keuze doen. Heren, dat is niet naar de eis van uw woord en wet. En geef dan deze en alle ouders te zien en te verstaan dat naar de eis van uw woord en wet toch we geroepen worden om de kinderen zo op te voeden bij uw woord en hen zo voor te houden het ene nodige. En dat dat juist vanuit uw woord ons wordt toegeroepen om ze in te prenten en in te scherpen wat gij in uw woord ons zegt. En dat is ook niet alleen zonde, dat is niet alleen dat wij uw woord en wet moeten houden en dat we schuldig zijn en dat we Adams kinderen zijn, maar ook dat we van nieuws geboren moeten worden. Ook dat er in Christus Jezus een weg der genade is. En dat ook zo de kinderen dat mogen leren. En geef ook alle ouders en geef ook alle kinderen in de kerk, Heren, als zij vanmorgen dat ook horen, dat ze dan ook weten en verstaan hoe nodig dat is dat te zoeken in het leven. Om een nieuw hart te ontvangen. Om toch, als dat ook aan het voorhoofd betekend en verzegeld is door de doop, dat gij de drie enige God zijt, dat ge ook die God zijt die er om gebeden wil zijn. En die we ook mogen aanroepen en mogen vragen. O Heere, wil gij dat schenken en wil gij dat geven? Laat uw oog van genade zo op een ieder zijn. Wees ook met hen die geen kinderen hebben. En voor wie dat niet of nog niet is weggelegd, Heere, dat kan ook een zorg zijn, dat kan ook veel vragen oproepen. Heere, wil gij hem gedenken en sterken. En laat uw oog van genade ook op hen zijn, wil gij zo gedenken. Alles wat op uw zegen is, hopende en wachtende, ook vanmorgen. U weet, Heere, wat we nodig hebben in het luisteren en in het spreken. En dat alles mag zijn tot uw eer. Heere, wil gij dan daar alles op afstemmen. Geef uw kracht, geef uw sterkte. Geef uw nabijheid, o Heere, dat we zo wat mogen meenemen en dat uw woord mag zijn tot bekering voor onbekeerden en dat er nog mogen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat er nog gehoord zou mogen worden. Deze en die zal daar in Sion geboren. Heere, uw hand is toch machtig en u hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En daarom smeken wij het u, wil het zo nog wel maken. In alles, wij vragen het u, alleen om Christus wil. Amen. De collecte, gemeente, vandaag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede collecte is voor de bouwkas. En volgende week, zondag, zal er voor de kerk worden gecollecteerd. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen we zingen van Psalm 136, het 22e, het 23e en het 26e vers. Psalm 136, 22, 23 en 26. gaat, gemeente, vanmorgen over een onderwerp dat zo op de klank af eigenlijk ons allen zeer moet aanspreken. Want het gaat vanmorgen over een erfenis. En erven en erfgenamen en testamenten, dat zijn altijd dingen die bij ons mensen vaak hoog genoteerd staan. Daar is veel belangstelling voor. Dat is een onderwerp dat vaak de tongen in beweging brengt en daar onze aandacht ook vaak op gericht is. En het wordt wel eens gezegd, als dan sprake is van iemand te kennen, ja, ken je hem echt wel? Heb je al eens een erfenis met hem gedeeld? En dan bedoelt men dus, dan pas leer je iemand kennen, want ja, dan komen altijd dan openbaar wat er in een mens leeft als het om die dingen gaat. En ja, de kinderen in de kerk die kennen dat misschien ook wel van een erfenis, als ze bijvoorbeeld dat Monopoly-spel spelen. He, dan gebeurt het ook wel eens dat je opeens een kaart krijgt en je hebt een erfenis ontvangen. Maar wanneer we dus vanmorgen het gaan hebben over een erfenis en erfgenamen, dan gaat het niet om een aardse erfenis. Niet om een erfenis die ontvangen wordt als een familielid of iemand ons in het testament heeft aangesteld als erfgenaam. Nee, zulk een erfenis is dus niet aan de orde van morgen. Maar het gaat om een veel heerlijker erfenis. Een heerlijke erfenis. De heerlijkste erfenis die een mens ten deel kan vallen. Een erfenis die we u allen van harte gunnen. Want dat is toch het heerlijkste. Die hemelse erfenis. Hoe mooi immers een erfenis kan zijn als je van de notaris bericht krijgt dat je in dat testament vermeld staat. Ach, we moeten zeggen, ja, wij kunnen ons druk maken om geld, maar je kan niks meenemen. Een doodshemd heeft geen zakken. En dan zeg je, ach, dat is allemaal zo betrekkelijk. En daar zitten wij mensen vaak zo vol van. Maar hoe heerlijk daartegenover is toch die erfenis waar onze tekst van spreekt. En de psalmdichter zegt, een schone erfenis is mij geworden. En als ik goed geluisterd heb, dan heeft de organist van morgen voor de dienst juist die psalm gespeeld. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren van die erfenis. En daar gaan we ook vanmorgen over nadenken in het kader van het werk en de persoon van de Heilige Geest. Het gaat vanmorgen over de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. De Heilige Geest is zo belangrijk en zonder de Heilige Geest kan er geen wedergeboorte, geen nieuw leven, geen kerk, geen woordbediening, geen openbaring, geen vertroosting, maar ook niet van een erfenis sprake zijn. En nu gaat het dus over de Heilige Geest en de hemelse erfenis. Dat is het thema voor de prediking. De Heilige Geest en de hemelse erfenis. We letten op vier dingen. Op de erfenis, op het onderpand, op de verkrijging en op het doel van die erfenis. Vier punten dus. De Heilige Geest en de hemelse erfenis. De erfenis, het onderpand, de verkrijging en het doel van die erfenis. Allereerst dus de erfenis. Ja, als u even nakijkt in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben in Efeze 3, dan zult u eigenlijk merken dat de apostel eigenlijk spreekt van het werk van de drie enige God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van de Vader spreekt hij die ons tevoren verordineerd heeft, dat hij uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. Het werk van de Vader. Het werk van de verkiezing. En dan ook komt aan de orde in dit gedeelte het werk van de Zoon. Wat is het werk van God de Zoon? Dat is de verlossing. De verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En toen kwam ook de Heilige Geest. Want de Heilige Geest bracht ze onder het woord. De Heilige Geest heeft het zo geleid dat zij, de gemeente van Efeze, en Paulus mag daar ook van spreken, dat ze onder het woord kwamen. En dat zij het woord hoorden, evangelie der zaligheid. En de Heilige Geest leidde het ook tot het geloof, tot het ware geloof. En dan is het alsof de apostel nog een stapje verder gaat. En dat hij dan ook wijst op de toekomst. Op de toekomst van Gods volk. Want de Heilige Geest is dan juist de waarborg, de garantie zou je kunnen zeggen, voor de eeuwige erfenis, voor de volkomen verlossing en voor het heerlijk hemelleven. En die Geest is nu het onderpand van de erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Dus hier gaat het ook over het geluk van Gods kinderen. Jongens en meisjes, begrijpen jullie dat? Hoe gelukkig iemand is die een kind van God is. Van nature zijn we dat niet, maar als iemand door genade dat geworden is, een kind van God. Zou je dat ook niet willen, zo worden? Dan mag je de Heeren om vragen. Wat is het gelukkig als je een kind van God bent geworden? Waarom ben je dan gelukkig? Nou, zeg het eens. Waarom ben je dan gelukkig? Dan zeg je, ja, dan heb je een nieuw hart. Dat is waar. Dan heb je het geloof. Ja, het ware geloof. Dan mag je genade ontvangen. En dan mag je delen in de genade van God. Dat is groot. Dan mag je kennen de vrede. Dan mag je kennen de ware rust. Dan zeg je, oh, wat is een kind van God gelukkig. Maar weet je wat ook het geluk is van een kind van God? Dat hij nou een erfgenaam is. Daar komen we bij die erfenis, dat hij een erfgenaam is. Want er staat in vers 11 van dit gedeelte, in hem, dat is in Christus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Gods kinderen, ze zijn dus zijn eigendom. Ze zijn zijn onvervreemdbaar eigendom geworden. God zelf verkoos zijn gemeente tot een erfdeel. Als je daar even over nadenkt, dan begrijp je het, dan versta je het. Dus dat erfdeel, dat heeft een erfenis te wachten. Ja, zegt de apostel in Romeinen 8. We zijn erfgenamen God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is groot. En dat is van nature niet het geval. Dat moeten we goed verstaan. Maar dat is alleen genade. Van nature nee. Weet je wat er nou gebeurd is? Van nature is het zo dat wij onterfd zijn. We hebben onszelf onterfd. Want in het paradijs had de Heere ons gesteld. En had de Heere, ja eigenlijk zo kun je het ook zeggen, die heerlijke erfenis, die eeuwige gelukzaligheid toegezegd. Als we in de weg van gehoorzaamheid zo hem wilden dienen, hem wilden vrezen. En toen hebben we onszelf onterfd. En dat is erg. Misschien weet u dat wel en hebt u dat wel eens gehoord, dat er mensen onterfd worden. Wat is dat? Dat is als ze eigenlijk, ja, die erfenis zullen ontvangen. En als ze dan onterfd zijn, als er dan maatregelen zijn genomen, waardoor ze uit dat testament, waardoor ze zo eigenlijk geen deel aan de erfenis meer krijgen. Nou, dat is heel erg als je onterfd wordt. Nou, en dat is nou eigenlijk in geestelijk opzicht in het paradijs gebeurd. Wij hebben ons onterfd. En nu hebben we ons een andere erfenis bezorgd daarin. Want ja, nu vergaderen wij de toren van God. En nu zien we door onze zonde, hebben we dat vergaderd tot een schat. En dan zeg je, oh wat verschrikkelijk. Want dan zal ook die erfenis, de eeuwige toren, de eeuwige gramschap, de eeuwige rampzaligheid, ons deel worden. En van Adam hebben we dus geërfd. Wat hebben we van Adam geërfd? Catechisanten, zeg het eens. Dat leer je toch op de catechisatie. Van Adam hebben we geërfd de erfzonde, de erfschuld, de smet. En daardoor zijn wij verdoemelijk voor God. En ja, dan zeg je, zo is de mens van de vorst der duisternis geworden. En heeft hij zichzelf onterfd. Maar dat mag nou het wonder zijn, dat wil het woord van God ons nou voorhouden. Dat er in Christus, in die tweede Adam, dat er een zaligmaker is, een borg, een middelaar, dat Gods zoon wilde komen en dat hij zo zondaren nog weer wilde deelgeven door genade aan die hemelse erfenis. Aan die eeuwige gelukzaligheid. En dat is alleen door Christus. En die dus betaald heeft. Die daarvoor moest betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Die daarom het heeft moeten uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Zo heeft hij alles volbracht. Om zo die heerlijke erfenis te kunnen schenken en zondaren dus erfgenamen te kunnen maken van die hemelse erfenis. In Christus. Ja, dat is nu nodig. En om nog even weer terug te komen op die catechisatie, daar leren we, hoe kunnen wij nu die zaligmaker kennen, Jezus Christus? Nou, dan leren we hem kennen in zijn namen, in zijn ambten, naturen, staten en weldaden. Dat zijn begrippen, ach, die kennen de meesten nog wel. De weldaden van Christus. En dan onderscheiden we die weldaden van Christus. Hè, roeping, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, noemt u maar op. In weldaden in dit leven en weldaden na dit leven. En nu horen wij van de apostel in onze tekst, hoe hij die Efeziërs, die gemeente van Efeziërs, mag wijzen op de genade die zij ontvangen hebben. Die weldaden van Christus, daar hebben ze van ontvangen. Ook het geloof, de vergeving der zonde, de verlossing door zijn bloed. En zo verzegeld door de Heilige Geest. Maar dan zie je, dan zijn er ook die weldaden na dit leven. En daar wijst nu die erfenis op. Daar wil die erfenis nu van spreken. Eeuwige heerlijkheid. Ongestoorde gemeenschap met God drieënig. Eeuwig te mogen zingen van Gods goede tierenheden. En zo ook de rust der ziel, de storeloze erfenis in de hemel. En daar wil dus die erfenis waar we in onze tekst van horen van spreken. En als we daarvan spreken, en dan spreken we over iets dat eigenlijk onbegrijpelijk is. Iets dat zo groot is. Iets dat zo heerlijk is. Dan zeg je, dat kun je als mens eigenlijk niet eens het bevatten wat dat is. Denk maar aan die koningin van Sheba. Oh, die uiteindelijk moest zeggen van Salomo, de helft is me er niet van aangezegd. En dat zal nu van die hemelse erfenis ook moeten gezegd worden. De helft is me er niet van aangezegd. Dat heeft geen oog gezien. Dat heeft geen oor gehoord. En dat is in geen mensenhart opgekomen wat dat zal zijn. Om God eeuwig zo te loven, zo te prijzen. In die hemelse majesteit en heerlijkheid te mogen delen. In bij de Heere te zijn. Ja, daar mogen u. En misschien zijn er wel in ons midden die dan onwillekeurig denken aan een dierbare, misschien een vader, een moeder, een grootvader of een grootmoeder. Waarvan je mag weten, ja, dat was een kind van God en die mag het nu veel beter hebben. Dan mogen ze delen in volmaaktheid in die erfenis. Onverderfelijk, zegt Petrus. Onbevlekkelijk, onverwelkelijk. Ik zei al, we kunnen daar eigenlijk, als mens kunnen wij dat niet eens bevatten en verstaan. We kunnen alleen maar nazeggen wat de Heere ons in zijn woord daarvan reeds heeft geopenbaard. En dan zegt de apostel Petrus ergens, die erfenis is onverderfelijk. Daar moet je eens even over nadenken. Onverderfelijk. Dat betekent dus, daar is geen verderf aan. Dat is niet aan bederf onderhevig. Alles hier op aarde is aan bederf onderhevig. Als je een pak melk koopt, dan staat er op THT, tenminste houdbaar tot. En dan weet je, als je het te lang bewaart, ach, dan is het op laatst geschift, dan kun je het niet meer gebruiken en dan is het waardeloos. Dan is het verderf er. En dat geldt nu van alle dingen in dit leven. Daar is het verderf aan. Alles is opgaan, blinken en verzinken. Alles, hoe mooi ook, het zal eenmaal vergaan. Het is verderfelijk. Wij zijn ook mensen aan het verderf onderhevig. Maar die erfenis is onverderfelijk. Daar is geen bederf aan. Dat is het heerlijke juist. En het tweede wat Petrus zegt, die erfenis is onbevlekkelijk. Ja, hier op aarde, alles, iemand die zei het is, alle voordelen hebben ook hun nadelen. Er kleeft altijd gebrek aan, er zitten altijd smetten aan. Het is altijd ontsierd door onvolkomenheden. We kunnen wel eens zeggen, hè, en jonge mensen die gebruiken die woorden nog wel eens, perfect. Gaaf zeg. Maar, ach, we weten wel beter, wat is er hier nou echt gaaf? Wat is er nou hier perfect? Ach, het is altijd, ja, onvolkomen. Alles heeft zijn schaduwzijde. En die erfenis, die is nu onbevlekkelijk. En het derde wat Petrus zegt, hij is niet alleen verderfelijk, hij is onverderfelijk, onbevlekkelijk, maar ook onverwelkelijk. He, rozen verwelken. Bloemen, die gaan op een gegeven moment verwelken. Alles hier op aarde lijkt eigenlijk op het beeld van Nebukadnezar. Hoofd van goud. Maar dan wordt het al minder, al minder. En tenslotte, die voeten, ijzer en leem. Ja, wankel. Dat is wel wankel. Maar deze erfenis is onverwelkelijk. En die erfenis, die blijft in de hemel bewaard. Want als u, jij of ik, als wij die erfenis nu moesten bewaren, dan was het niet in goede handen hoor. Dan zou er niks van terecht komen. Maar die erfenis is nu in de hemel bewaard. Op de veiligste plaats wordt het bewaard. In de hemel. Oh, wat een heerlijke erfenis. Straks zullen we het toch gaan zingen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. In Israël was het zo, Kanaan, beloofde land. Heerlijk land, vloeiende van melk en honing. Maar dat was nu een profetie van het hemels Kanaan. En dan zei je, kijk, zo wil de Heere hen wijzen. En als ze hier mogen zeggen, o, een schone erfenis is mij geworden. En als hier zo, ach, dat gezien mag worden. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O, heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Maar dan zei je, oh, wat zal dat dan zijn ook? Want dat is een profetie van die hemelse erfenis van dat hemels Kanaan. Maar hoe zullen nu de gelovigen op aarde zekerheid ontvangen aangaande die erfenis? Want dat wordt natuurlijk veel gezegd. En dat zeggen vele mensen, ja, dan worden de kerkmensen, de mensen die bij de Bijbel leven, ach, die worden zo'n beetje iets voorgehouden. En dan worden ze daar, als het ware, zo smale mensen die met God en met zijn woord en zijn dienst geen rekening willen houden en daar niet mee willen over willen spreken. Die zeggen, zo worden ze zoet gehouden in de kerk. Hè, om ze straks, ach ja, dan weten we toch niet wat er zal komen. Er is nog nooit iemand teruggekomen. En dan worden ze zo zoet gehouden in de kerk met iets. Ja, het is maar de vraag of je dat ooit zal ontvangen. Maar dan zeg je nee. Hoe krijgen ze nu deel aan en hoe krijgen ze nu zekerheid van die erfenis? Wel, zegt de apostel, daar is een onderpand. Een onderpand. Nou, dat is onze tweede gedachte. Want als Paulus daar schrijft aan de gemeente van Efeze, dan zegt hij, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. En dat woord onderpand, dat is een woord dat begrijpt u misschien wel, dat is net als bij handgeld. Als je iets koopt en het kan nog niet afgeleverd worden, dan kan de verkoper, die kan van je vragen, geef eens even wat handgeld. En dan moet je een gedeelte van de som betalen en dan heb je daarin zelf ook de garantie dat je straks dat geleverd zult krijgen. En die verkoper die heeft de garantie dat hij in ieder geval een voorschot heeft. En dan zeg je dat is een onderpand. Net als we ook wel eens zeggen een waarborg. En net zoals iemand als het ware een bewijsstuk kan geven. Ja, ik heb dat gekocht of ik krijg dat. Hè, en dit is het eigendomsrecht. Kijk maar. En dan zie je dat is een onderpand, dat is een waarborg. En nu is de Heilige Geest is nu het onderpand van die erfenis. En dan zeg je zo, mag dat nu gezien worden als die Heilige Geest ontvangen is. Want het is mooi als we horen van een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis. En het kan een weldaad zijn als je mag zeggen, ja, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma, ach, die mag daar nu in delen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat we dat zelf hebben. Genade, zeggen we dan wel eens, jongens en meisjes, misschien ken je die uitdrukking wel. Genade is geen erfgoed. Met andere woorden, ja, als je vader of je moeder dat hebt, of als je in het voorgeslacht mensen hebt die de Heere vreesden, dan wil dat niet zeggen dat je dan ook automatisch daar ook in deelt, dat is geen erfgoedgenade. Nee, dat moet persoonlijk gekend worden, dat moet persoonlijk ook geleerd worden. En dat moet je persoonlijk ook door een waar geloof leren kennen. Dat zeggen we dan wel eens, het moet een persoonlijke zaak worden in je leven. En dan zie je, dat is nu nodig. Als die man in die gelijkenis, die de Heer Jezus tekent, en die is daar zo aan zijn werk, en die vindt daar opeens onder het bewerken van die grond, daar is hij aan het scheppen en daar is hij zo aan het bezig dat hij daar opeens stuit op een schat. Geweldig. Maar hij kan geen eigendomsrecht op die schat laten gelden, want die akker is niet van hem. En wat moet hij dan doen? Wel, dan gaat hij alles verkopen. En zo verwierf hij die schat. In de weg van koping kreeg hij het bewijsstuk in handen. En nu zien we, ja, zo is het nu met die hemelse schat, met die hemelse erfenis. Hoe dan? Wel, die is gekocht. Die is betaald. Hoe dan? Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar is het mee betaald. Met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. En daar kunt u, daar kan jij, daar kan ik niets aan betalen. Hoeft ook niet. Want dat is betaald. Maar die schat, die erfenis, wil de Heere nu geven aan degene die hun eigen faillissement leerden ontdekken en die op het bloed van Christus zich leerden verlaten. En in de weg van een kinderlijk geloof daar nu deel aan hebben. En dan zie je, dat wil nu de Heilige Geest als onderpand zo ook zijn. Onderpand van die hemelse erfenis. En dan als hij het hoofd in hen als de leden woont, dan zie je, dan strekt die Heilige Geest tot een waarborg. Daarom staat er ook in Romeinen 8, over de eerstelingen des geestes. En die eerstelingen van de oogst, die garandeerden, die wezen op de volle oogst. Die eerstelingen die in de tempel gebracht werden, die presenteerden, die vertegenwoordigden eigenlijk de hele oogst. En wie nu de Heilige Geest dus ontvangt, heeft als het ware van God het handgeld, de eersteling. En dan zie je, dan is dat de inwoning van de Heilige Geest. Dat zaligmakend werk van de Heilige Geest, daarin schenkt de Heere dat. Want wat doet nu die Heilige Geest? De Heilige Geest gaat nu dode zondaren ontdekken en ze van dood levend maken. Hij overtuigt ze van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest maakt levend. En wanneer hij dat gaat doen, oh, dan wordt zonde tot zonde en schuld tot schuld. Dan doet hij roepen tot God, want de Heilige Geest gaat niet alleen die zonde voor ogen stellen, en die gaat mij leren zien hoe smartelijk het is dat ik nu onterfd ben en dat ik mezelf onterfd heb en dat ik schuldig sta tegenover God. En die gaat daar ook de smart over geven dat ik God mis en ik kan hem niet missen. En de Heilige Geest die gaat zo werken juist om plaats te maken voor die ander, voor die borg, voor die zalig maken. Dat is het werk van de Heilige Geest om de weg tot Christus, tot die middelaar, zo te doen zijn. En dan maakt hij levend en dan gaat hij die genadegave zo als het ware schenken. En dan mag je zeggen, ja, zo wat de Heere begint, wat de Heere gaat werken, dat zal die ook voleindigen. En in dat werk en in die inwoning van die Heilige Geest, want jullie begrijpen dat misschien ook wel, jongens en meisjes, dat zeggen we nu, als de Heilige Geest gaat wonen in je hart, als je hart verbroken wordt en verbrijzeld wordt, en dat harde, dat koude, dat stenen hart, dat wordt vernieuwd. Want daar vraag je toch om een nieuw hart. En dat is ook goed, doe dat maar. Maar dan zie je, als die Heilige Geest dat gaat doen, dan doet hij dat juist om zo plaats te maken. En dan doet hij dat nooit als een half werk. Maar dat gaat door, dat gaat voort. En dan werkt hij de kinderlijke vrezen, het kinderlijk vertrouwen en ook zo het werk Gods in het hart. En daarom wordt er gesproken van de Heilige Geest der belofte. En dan gaat hij dat dus nooit doen buiten het woord van God om. Nee, de Heilige Geest der belofte, dan gaat de Heilige Geest in het hart ook die belofte zo afdrukken, zo doen zien, dat dat heil zo groot is, zo heerlijk is, en dat ze daar nu houvast aan krijgen in die belofte Gods. Want die zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Daar leert de Heilige Geest dan ook amen op zeggen. Het zal waar en zeker zijn. Dan worden ze werkzaam ook met die belofte. En dan gaan ze het zien. Ja, die zijn vast. En dan wil de Heere ook als een waarmaker van zijn woord ook die belofte zo vervullen. En waar de gave van de Heilige Geest dan ook gezien mag worden, hij maakt ook tot kinderen. Dan zie je dat Door die geest leren wij zeggen, Abba, Vader. En ik zeg het erbij, dat wordt niet allemaal op één dag geleerd, maar dan zie je wel, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om zo ook dat kindschap te geven en dat zo de beleving ook van dat kindschap. En dan een wettig kind komt dan ook die erfenis toe. En zo mag daarvan getuigd worden. En zo horen wij het. Ik weet wien ik geloofd heb en ben verzekerd dat hij machtig is. Mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dan zegt de Heere in zijn woord, mij is weggelegd. De kroon der rechtvaardige welke de Heere, de rechtvaardige rechter mij geven zal. Is dat niet groot? En daarom zie je, die Heilige Geest laat gedurig ook de voorsmaak genieten van die hemelse erfenis. Want het eerste wat die Heilige Geest al gaat werken, dan zeg je, dan is er droefheid. Droefheid over onze zonde, tegenover een heilig God begaan. Maar ieder die iets kent van die droefheid naar God, die zal ook merken en die zal ook ondervinden. Ja, daar zit ook zoetheid in. Dat is juist zo groot, daar mag je al iets van merken hoe de Heere gaat werken. En dan zijn er wel mensen die gezegd hebben, en dat is ook waar. Dat wil ik voor het grootste goed van de wereld niet meer ruilen. Die droefheid over de zonde, die smart. Want die mensen die staan in het gemis, natuurlijk. En die worden het gewaar dat ze tegen die heilige God gezondigd hebben. Maar omdat die liefde uitgestort is in het hart, is dat tegelijk ook juist een droefheid naar God toe. Die is op God gericht. En dan krijgen ze met God te doen. En dat is toch al zo'n wonder, want de Heere die laat zich dan niet onbetuigd. De Heere gaat door die heilige geest zo spreken in het hart en als hij dan antwoordt door zijn woord, en als ze het mogen horen, ja, ik ben met u. Of als ze het mogen horen, oh, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dan zeggen ze, oh, hoe kan dat nu? En dan wordt het zo wonderlijk, zo groot, dat de Heere aan mij wil gedenken. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Oh, dat kan ik al niet begrijpen. Ik ben ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dat gaat nou juist die vreugde in het hart teweeg brengen. En dan horen wij het de catechismus zeggen, nademaal ik nu het beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid zal genieten. Hier dus de gave van de Heilige Geest. Als, mag ik het zo eens zeggen, als de interest, de rente van het kapitaal, van de erfenis die daarboven bewaard wordt. En ach, als je dan hier die interest al mag ontvangen, dan zeg je, dan is dat een voorsmaak, dan is het al zo groot. Als je iets mag smaken zo van wat die genade nu behelst, o, hoe goed de Heere is voor een slecht mens. Maar dan gaat het in onze derde gedachte ook om de verkrijging van die erfenis. Want dan kan de vraag gesteld worden, hoe lang blijft de Heilige Geest als onderpand? En het antwoord op die vraag is dan ook, en zo zeggen de kanttekenaars ook, tot de volle genieting van de verlossing die Christus ons verkregen heeft. De volle verlossing voor zijn verkregen volk. En dan zeggen we, ja, als iemand komt te sterven, die de Heere mag kennen, die dat onderpand van die geest mocht ontvangen en mocht smaken, dan is sterven erven. En hoe smartelijk het dan ook kan zijn, als dan dierbaren wegvallen, maar als je het zo mag zien, voor hem of haar is sterven erven geworden, dan kan het toch wel zijn dat je moet zeggen, ja, ik mag ze niet terugverlangen. Want ze hebben het nu veel beter. Omdat sterven erven is. En dan mag ook die erfenis ontvangen worden. Dat is dus voor Gods kind de sterfdag, de erfdag. Maar collectief gesproken, als je nou heel spreekt over dat erfdeel, over Gods volk, over de kerk des Heren die dat in waarheid ook mag kennen, dan zeggen we nee, die Heilige Geest die blijft hier op aarde in zijn kerk. En die blijft voor zijn kerk zorgen en in zijn kerk dienst doen, totdat de laatste is toegebracht. De laatste uitverkorene, als die toegebracht is, dan komt de Heere weder, ja. En dan zien we ook de volkomen verlossing. Dan zien we voor heel Gods kerk, dan is dat gehele al, ja, die scharen waarvan we horen in openbaringen die niemand tellen kan. En dan zie je, dan is dat volkomen. En dan is er, ja, de verkregen verlossing. Verlossing van de zonde, verlossing van de moeite, verlossing van de Satan, verlossing van de dood. Eeuwige bevrijding. Tot op de grote dag des oordeels. De zekerheid dat storeloze zaligheid zal worden verkregen als Christus wederkomt. En hij al zijn verlosten voor eeuwig zal leiden tot de verworven erfenis. En dan staat er ook weer dat woord verlossing. En dat is ook een heerlijk woord. Want dat wijst ook op de betaling. Doorlossing, door losprijs. De losprijs is betaald en daardoor is er losmaking, is er verlossing. En dan mag ook gezegd worden, ja, gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En zo komen we bij onze vierde gedachte, het doel. Want daar staat er in onze tekst tot prijs zijner heerlijkheid. Al het werk van God aan zijn kerk en aan de zielen van zijn volk heeft maar één doel, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat woord dat hier eigenlijk staat, dat komt van een werkwoord, dat betekent opheffen. Nou, net zoals iemand, ja, die dan geprezen wordt, die wordt opgeheven. En dat wil zeggen, ja, ieder moet het zien. Nou, zo is er de lofprijzing, zo is dat alles gericht dat God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot prijs zijner heerlijkheid, dat hij verheven wordt en dat zo gezien mag worden het werk van God de Vader, het werk van God de Zoon, het werk van God de Heilige Geest en dat dat opgeheven mag worden en dat daarover de lofprijzing is. Dat alles zo daarop gericht moet zijn, dat is het doel. Dat God zo geëerd en gediend wordt. Dat is dus maar niet een bijzaak. Maar het is de hoofdzaak. En daarom, dat moet ook in ons leven de hoofdzaak worden. Want we zeggen wel eens, ja, als mijn ziel maar gered is. En als ik maar mag weten dat ik een kind van God ben. En als ik dan maar mag weten dat ik in die erfenis mag delen. Ja, waar is dat dan eigenlijk? Voor dan zeggen, ja, dan willen mensen het goed hebben. En nu zie je, dat werk van die Heilige Geest, dat is juist gericht erop dat God aan zijn eer komt. En dat moeten we nou leren in ons leven. U, jij, ik, dat moeten we nou allemaal leren. Dat God verheerlijkt wordt. En dat dat zo smartelijk is, dat ik God onteerd heb. En dat ik met mijn zonde, met mijn overtredingen, dat ik hem onteer. Terwijl die het zo waard is, terwijl we het gezongen hebben, geloofd, zij God met diepst ontzag. Hij moet ontvangen de lof, de eer, dat komt hem toe, hij is het waard. Dat is juist het doel waartoe hij de mens geschapen had, dat hij hem zou eren en dienen. En dat is het smartelijke. O, wij hebben onze schepper daarin miskend. En wanneer de Heere nu door zijn Heilige Geest gaat werken en die Heilige Geest als onderpand geeft, dan zie je, dan moet het in ons leven geleerd worden. Niet ons, maar uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Kijk, en daarom moet je het leren verliezen in je leven. Begrijpt u dat? Dan moet de Heer ons te sterk worden, want we zijn mensen die zo op onze eigen eer gesteld zijn. U, ik, ja, wij allemaal. Want wij kunnen dat wel eens zeggen en dat zeggen we dan misschien zomaar even. Ja, de Heer moet geëerd worden, het gaat niet om mij. Oh, dat kunnen we zo makkelijk zeggen, het gaat niet om mij. Maar dat, als je dat nou eens gaat zien, dan zeg je ja, het gaat altijd wel om mij. Dat is nou juist wat ik altijd, ja, in mijn zelfhandhaving bezig ben te doen om mezelf zo te handhaven. Ik wil zelf de eer ontvangen, ik wil zelf wat zijn. En dan zie je, daarom moet juist dat werk van die Heilige Geest, die moet het ons leren te buigen, te bukken. Dan moeten wij de minste worden, dan moeten wij in het stof. En dan moet ons alles uit handen geslagen worden. En dan moet het gaan erkennen, ik ben door uw wet te schenden, krom van lente. O, die heilige God miskend. Dat wordt juist de smart. En dan worden we het ook eens met de Heere, wat u doet is goed. Want dan wordt die zondaar, o, die wordt het eens. Heere, maar nooit kan uw wet zo worden terzijde gesteld. Kan dat recht Gods, dat moet zijn loop hebben. En dan moet het erkend worden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dan wordt dat juist het wonder, dat nu de Heere zelf ervoor heeft gezorgd. En dat die gerechtigheid van Christus uit genade geschonken wordt. En oh, dan ontvangt hij er ook alleen de eer voor. Dan zie je, dan moeten wij sterven. Dan moeten wij sterven, afsterven aan dat eigen ik. En die zondige natuur. Maar dan gaat het erom dat zijn naam de eer ontvangt. Hem zij de heerlijkheid. En dan gaat de Heere nu zijn volk inbrengen in die weg. Kijk, de Heere zegt niet voor niks, wij moeten volgen. Maar we willen voorop lopen. Maar dan zegt de Heere, volgen. En hoe moet het dan? Met zulke mensen, nou, leert het van mij, zegt de Heere, leert het van mij. En hij moest die weg gaan. De weg van de vernedering. Hij moest die weg gaan. De weg naar het kruis. Maar zo kwam het tot de heerlijkheid. En dat is nou ook bevindelijk. Nou is dat ook voor ieder nodig. Als die Heilige Geest gaat werken. Dat we zo de Heere gaan bedoelen. En ook zo gaan leren. Hem te volgen. Achter hem aan te komen. Ach, dan wordt de Christus ons zo noodzakelijk. Dat hij gestalte in ons krijgt. Dat is het werk van die Heilige Geest. Om dan zo alles af te breken. Al het onze ons te ontnemen. En zo Christus te leren kennen als die borg en middelaar. En dan krijg je ook inderdaad, ja, dan ga je zien zijn namen, heerlijke namen. Hij draagt de naam Jezus, zalig maken. Hij draagt de naam Christus, de profeet en leraar, de grote hoge priester, de eeuwige koning. Zijn natuur, hij heeft de goddelijke natuur, maar ook de menselijke natuur. Zijn ambten, naturen, staten, de staat van de vernedering, de staat van de verhoging. Zo juist die Christus, maar dan ook die gave. O, dat ze dan mogen zien, ja, wat hij nu wil schenken. En dan leert de Heilige Geest het zo juist, daar moet het op uitlopen. Dat is het doel van die erfenis. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, dan zeg je, dat blijft over. Ik kan alleen maar roemen in die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dat is nou het werk van de Heilige Geest in zijn gemeente op aarde. De inwoning van de Geest in het hart van zijn volk. Om dat te verzegelen en te bewaren voor de gelovigen. En om zo ook die volkomen erfenis, die hemelse erfenis, te schenken. O, het gaat om de glorie van Gods naam. Zo maakt God zich groot, van eeuwigheid tot eeuwigheid. In hetgeen hij van eeuwigheid voornam, in hetgeen hij in de tijd volvoerde en hetgeen hij voor eeuwig ook bewaart. Kent u, ken jij die zalige verwachting van die erfenis? Dat kan alleen als hier uw hoop grond heeft, grond, een levende hoop is. En dat is juist het werk van die geest in het hart. Alleen door die geest is er leven en is er vrucht. En dan zie je, dan komt dat zaligmakende werk openbaar. Ach, in onze tijd, gemeente. En dan zie je hoe het materialisme en de mammondienst menigeen zo in de greep heeft en meer krijgt. Daar moeten de apostelen steeds tegen waarschuwen. Om rijk te willen worden. Jaag toch niet naar de schatten van deze tijd. Maar nooit je ziel zich in kan vertroosten en bevredigen. O nee. Waar je je druk maakt om van alles en nog wat. Maar ach, het zal net als water. Het gaat je zo tussen de vingers door. O krampachtig klemt de mens zich vast aan datgene dat hij eenmaal zal moeten verliezen. Maar om de onverliesbaarheid van die hemelse erfenis maakt hij zich niet druk. Denk eens aan Esau, die voor een spijze het recht op de belofte van de eerstgeboorterecht zo prijs gaf. En dan staat er, en om de zegening nog te willen beërven, werd hij verworpen, want hij vond geen plaats des berouws. Hoewel hij diezelfde met tranen zocht. En hoeveel zijn er ook vandaag niet. Die verkopen de beginselen, de principes. Mag ik het dus zo zeggen, jongens en meisjes? Ach, je hebt een gedoopt voorhoofd. Wat is dat een weldaad? Wat is dat groot? We weten wel, dat is niet zaligmakend, maar wat is dat groot? Dat de Heere toch dat heeft betekend en verzegeld aan je voorhoofd. En dan zie je, ach, hoeveel met een gedoopt voorhoofd. Maar de Heer het in heeft betekend en verzegeld. Ach, ze geven het allemaal prijs. En dan zeggen ze, ach, als ze een mooie baan krijgen. Of als ze het goed hebben in de wereld. En als het ze voor de wind gaat, ach. Ze maken zich niet zo druk meer om die dingen. En dan zie je ook in deze wereld. Ja, hoe er de ontzuiling is. De principes worden prijsgegeven. Fusies worden aangegaan. En dan zeg je, ja, de principes, de uitgangspunten die vroeger zo golden, Gods woord en de belijdenisgeschriften, de belijdenis der kerk, nou ja, ach, dat zien we vandaag de dag wat ruimer. Maar als het budget toeneemt en we kunnen de positie zo versterken en verbeteren, en dan zeg je, op allerlei terreinen, in het groot en in het klein, zie je, de principes worden prijsgegeven, de naam des Heren, ach, wordt al meer ontheiligd. De dag des Heren. Ach, hoeveel zijn er al niet. Die met een gedoopt voorhoofd op de dag des Heren al op vakantie gaan. En ja, de kerk laten. En dan zeg je, ach, hoeveel geven zo de principes prijs om de eigen genoegens en de eigen pretjes. En dan zeg je, ja, zo vindt dat in het klein en het groot op alle wegen plaats. Wat gevaarlijk. Deze tijd, o daarom wil de Heere ons wijzen en wil hij ons op het hart binden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En werkt niet om de spijze die vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. De Heere zegt, zoek mij en leef. Heb je vanmorgen geluisterd naar die erfenis? Heb je gehoord hoe de Heere dat nu reeds wil werken? In het hart en leven, door die werking van zijn geest, hoe die geest heeft uitgezonden. En hoe die Heilige Geest nu ook tot een onderpand is. Daar kun je zekerheid, daar kun je vastheid in vinden. Aangaande die erfenis. O, dan zeg je, wat is dat heerlijk. Daarom bedroeft de Heilige Geest niet. En hoor naar zijn roepstem, hoor naar zijn woord. Wat is het volk des Heren rijk begenadigd? dat mag delen in die hemelse erfenis. Hier reeds in de voorsmaak en straks volkomen. De Heere zal het schenken. En dan zullen ze de kroon nederwerpen straks voor de troon van God en van het Lam. Iemand die zei, hier op aarde moeten we de ademtocht van de Heilige Geest ontvangen. De ademtocht, dat is het leven dat uit God is. En wie dat hier, die ademtocht van de Heilige Geest mag ontvangen, mag straks daarmee eeuwig zo hem groot maken. Eeuwig dat Hallel aanheffen. De weg kort op. Straks valt het reiskleed af. En wat hier bij aanvang dan gekend mag worden, stamelend, dat zal straks dan ook volkomen uitgeroepen worden. Ere zij de Vader, ere zij de Zoon, ere zij de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 31, vers 15. 31, vers 15. Danken en bidden. Ja, Heere, dat mochten we zojuist zingen. En daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat te bevatten, hoe groot dat goed is, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En, Heere, dat wrocht gij nu reeds voor het oog der mensen. We hebben dat gehoord vanmorgen. Als gij die Heilige Geest hebt uitgestort en als die werking van de Heilige Geest ontvangen mag worden in het hart, dan wordt daarin een onderpand geschonken van die hemelse erfenis reeds. Heren, geef dat ook een ieder dan ook. Jongeren, ouderen, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, zien hoe nodig dat is. Om dat nu te zoeken, om door waarachtige bekering en geloof ook, dat deelachtig te mogen worden en dat ook te mogen kennen, dat uitzicht te mogen hebben in u, de drie enige God, Heere, dan moet al het onze eraan. Maar dan zal uw naam erin verheerlijk worden, want het is tot eer en tot grootmaking van uw naam, Heere. En dan zal er ook gezegd kunnen worden, die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heere, ga met ons. En wil gij zelf de naprediker van uw woord zijn, breng ons ook andermaal op deze zondag nog samen hier als gemeente rondom uw woord in getrouwheid om dat te horen en dat ook te mogen ontvangen wat nodig is. Want uw woord is dan ook spijzen en teerkost op weg en reis naar de eeuwigheid voor allen die u kennen. En dan is het ook nodig, Heren, dat wij onder uw woord zijn, want dat kan ons wijsmaken tot zaligheid. Heere, geef ook zo daar de voorsmaak reeds van hier op aarde. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, vers 1. uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.